Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1.
Hallo, ik ben Eva Kusters.
En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
Ja, wie waren die bokkenrijders en waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
Wat is waar en wat is hun verzinsel?
Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
Op zoek naar
de bokkenrijders. Je luistert naar aflevering 3 van de podcast Bokkenrijders. We hebben al veel verhalen gehoord en kennis gemaakt, voor zover dat mogelijk is, met de mensen achter die verhalen. Maar toch blijft de vraag, waar komt al die kennis vandaan? Hoe weten we dit allemaal?
Hoe is dit verhaal bewaard gebleven en hoe geven we dat telkens ook weer door? Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de bokkenrijders. Er zijn boeken over geschreven, films over gemaakt, er komt een musical en er is zelfs een Susk en Wiske stripboek.
Ja, en in de jaren 90 maakte de groep Carbon een concept-cd rond het thema bokkenrijders, het Limburgstalige album Bokkeriers. Ik ging op bezoek bij de dochter en de weduwe van Jean Innemee, de drijvende kracht achter dat project.
Ja, en weet je nog, in aflevering 1, die wandeling naar dat kapelletje?
Zeker.
Op die heuvel daar in Schaarsberg. Nou, diezelfde nacht gingen we dus ook nog op zoek naar het Galgenbunker.
Oh ja.
Ja, en dat is een plek waar in de 18e eeuw 16 bokkenrijders werden opgehangen. En dat verhaal hoor je straks ook in deze podcast.
Maar nu eerst op de koffie bij de familie Innemee in Maastricht. In een mooi appartement in Dalhof met daar de gouden platen aan de muur. De gouden platen van Jean Innemee. Met Vinnie Innemee, de weduwe van Jean. Want Jean is er niet meer. Hè? Wanneer is Jean overleden?
Jean is in 2007 is hij overleden.
Dus die is er al een tijd niet meer. Dus we kunnen hem niks meer vragen over die cd van de bokkenrijders, hè, van de groep Carbon. 1994 uitgekomen. En Jean, die heeft zich enorm verdiept in de bokkenrijders. Maar Vinnie, wat had hij met bokkenrijders?
Die was heel erg in geïnteresseerd. Daar wilde je alles van weten. Hij ging naar archieven toe, schafte boeken aan. Hij was echt in het onderwerp bokkenrijders heel erg geïnteresseerd. Ja. En dan wilde hij daar alles precies over weten. Ja. Hij wilde niet zomaar iets zeggen, dan moest het ook kloppen.
Ja.
Hij ging ook, als hij iets in een boek las, bijvoorbeeld in België, al die plaatjes, dan ging hij ook daar naartoe om te kijken hoe zag het hieruit. Dat wilde hij dan ook precies weten. En ook met vrienden dus echt in die streek zijn om te kijken hoe was het daar.
Je hoort Vinnie Innemee, de weduwe van producer, muzikant en liedjeschrijver Jean Innemee. Jean speelde in roemruchte bands als The Walkers en de Mozam Skiffelgroep, maar ook in de groep Carbon. Na twee uiterst succesvolle albums over het mijnverleden van Limburg vond hij rond 1994 het thema bokkenrijders wel de moeite waard om te onderzoeken voor een nieuw Carbon-project.
Nou, kijk, het project Mijnwerkers, dat was heel, ja, dat was een enorm succes, heel uitgebreid. En die groep Carbon, die was samengesteld speciaal voor die Mijnwerkers-liedjes van Jan Hendricks. En toen stopte dat eigenlijk. En omdat Jean zo geïnteresseerd was in die bokrijders, is dat idee ontstaan, ja, zullen we daar een cd van opnemen? En toen is dat allemaal uitgewerkt geworden. Hij had heel veel informatie en ja, dan ging hij toch nadenken, hoe zou dit gegaan zijn, hoe zou dat gegaan zijn? En toen is het idee toch ontstaan om daar een eigen verhaal van te maken. Om daar een roman van te schrijven, wel met feiten die daar gebeurd zijn. Maar ja, toch een roman. En zo is dat idee ontstaan om een boek te schrijven. Zijn eigen verhaal, maar wel met historisch juiste feiten.
Maar wacht, de informatie over de bokkenrijders leidde niet alleen tot een concept-cd voor de band, maar ook tot het schrijven van een boek.
Jean heeft een boek geschreven, ja. over die bokkenrijders. Ja. En dan met één hoofdfiguur... wat de leidraad is door het hele boek. Hij wilde dat uitgeven, bij een uitgeverij natuurlijk. Maar het was te wetenschappelijk. Hij was zo uitgebreid en zo precies met alles te benoemen... dat het voor de normale lezer te ingewikkeld was. Kijk, dat was goed voor een project op een school of daarover te vertellen. Maar dus dan is dat eigenlijk toen niet doorgegaan. Maar het verhaal was er wel. Zijn hoofddoel was echt niet om daar precies precies uit te geven. Hij vond het al mooi als hobby om dat te vertalen wat hij allemaal gezien en gelezen had. Het was goed voor hem. En wat er verder mee gebeurde, dat was eigenlijk niet de bedoeling om dat uitgebreid te doen. Het was zijn project.
De uitgevers zijn niet geïnteresseerd in het boek, maar Jean vond het dus blijkbaar ook wel goed zo, volgens zijn weduwe Fini. Dochter Sylvia herinnert zich de fascinatie die vader Jean aan de dag legde voor het thema bokkenrijders ook nog goed.
Ik was toen 21 en natuurlijk heb ik iets daarvan meegekregen, want ik woonde nog thuis. En als mijn vader heel enthousiast over iets was, en dat was nu dan weer met het thema bokkenrijders voor die CD Kaboen, de teksten te schrijven, dan was hij daar uren mee bezig. Zat hij achter de computer en zag je overal aantekeningen liggen en had hij heel veel boeken besteld over bokkenrijders en was hij heel veel weekenden weer weg. Ik ben nog een keer met hem naar Zwijkhuizen gegaan, ook een wandeling maken. En ja, dan was hij heel enthousiast. Dus natuurlijk heb ik daar wel iets van meegekregen, ja.
Jean Innemee probeert in zijn bokkenrijdersproject de feiten zoveel mogelijk recht te doen.
Ik werd de donder in Ubach, zo bliksem in bij.
In plaats van handeling en de namen van personen worden niet bij elkaar gefantaseerd, maar hebben een historische herkomst. Zijn kennis haalt Innemee uit boeken, maar hij bezoekt ook regelmatig archieven om processtukken door te nemen. Al die informatie bundelt hij in een 15-tal dialectliedjes.
Nou, mijn vader is altijd al heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dus of dat nou... hij ging bijvoorbeeld in Parijs naar Jodenkerkhof toe. In Praag. Alles wat met geschiedenis te maken had, daar las hij boeken over, ging die bekijken. Dus ja, en dit is dan weliswaar een mythe. Hè? Ze hebben ze wel of niet bestaan? Dat weet natuurlijk niemand of dat heeft bestaan. Maar daar was hij heel erg gefascineerd in. Ja, hij ging allemaal in archieven kijken en ook namen bekijken. Want hij had voor die CD, en dat vond ik zelf heel prachtig, een heel mooi boekje daarbij gedaan. En daar stonden allemaal teksten over de personen die waarop de CD over gezongen werd. Dat had hij allemaal uitgezocht van waar hebben ze geleefd, welke tijdsperiode. En ja, dat heeft hij natuurlijk allemaal, die namen, uit de archieven gehaald. Dus Kerkhofs was geloof ik zo bekende namen, de Smits geloof ik. Ja, allemaal zo'n achternamen die ik dan voorbij zag komen. Dus mijn vader was natuurlijk voornamelijk dat hij muziek maakte op teksten. Of teksten en muziek. En dit was nou uniek dat hij nou alleen maar teksten schreef. En een collega-muzikant, Tik van Altena, die heeft de muziek daarvoor gemaakt. Dus ja, hoe die dat deed. Hij had het verhaal in zijn hoofd. En ja, daar ging hij helemaal voor, hè? In zijn teksten. Totdat, als een liedje 2 minuten of 2,5 minuut duurt, om dan een heel verhaal, kort verhaaltje in zo'n liedje te kunnen verwoorden. En daar was hij dan heel precies in. Om dat goed te kunnen verwoorden, een bepaald thema en een bepaald liedje. Want een liedje gaat over nul, en de andere gaat weer over een ander personage. En daar was hij dan mee bezig om dat heel goed te doen.
Ik trok met Zijbe en de anderen over de Schelsberg tot Bietke stil sloeg. En dat samen met de HK-complice. Te doen wat ik al lang had willen doen.
Mijn vader was niet van de potlood en de pen. Hij had nog zo'n hele oude computer. Met zijn heel oud Word bestand in die tijd. En hij ging gewoon meteen achter de computer in Word. Deed hij dat gewoon typen. En dan had hij zo'n HP-printer. En dan werd dat gewoon uitgeprint wat hij getypt had. Dus wat hij in zijn hoofd had, dat typte hij gewoon. En hij had gewoon die steekwoorden, denk ik, in zijn hoofd. Of de rode draad. Hij had geen aantekeningen. Dat deed hij nooit, nee. Dat kwam gewoon zo uit de losse pols. Zat hij dat gewoon te typen, de teksten voor de liedjes.
Het ging zo in en mee makkelijk af. Op basis van grondig onderzoek naar het wel en wee van de Bokkenrijders 15 liedjes schrijven. Componist Dick van Altena, songwriter uit de Betuwe, zet ze op muziek. Carboon levert met Bokkeriers een mooi en geromantiseerd beeld op van de gebeurtenissen uit de 18e eeuw.
Maar dit verhaal krijgt nog een staartje, of eigenlijk zeg maar gerust, een flinke staart. En hoe dat zit, hoor je in aflevering 4.
Ja, even terug, hè? Want in de eerste aflevering beloofden we je nog een historische bokkenrijdersplek. Een plek waar je misschien liever niet alleen naartoe gaat en zeker niet midden in de nacht. Inderdaad, het Galgenduimpje.
Ja, dus we gaan nog heel even terug.
Gelukkig heeft Eva Google Maps. Ik heb jou iets doorgestuurd via WhatsApp.
Ja, en het ziet eruit alsof het midden in het bos is.
Ja, dat is zeker midden in het bos. We staan aan de rand van het Moltbos.
Ja, en wat ik zie, het zou 1,5 kilometer hier vandaan zijn.
Oké. Okay.
Maar ik kan er niet rechtstreeks naartoe navigeren, maar het ziet eruit... Als...
Nou, ik zie alleen maar bomen, toch?
Ja, en als we hier dit paadje inlopen, als we naar links gaan en dan een stuk rechtdoor, dan zou het aan de rechterkant moeten zijn, toch?
Oké. Okay.
Kijk maar, ik denk als ik zie op de kaart...
Mijn zaklamp weigert. Ja, dat is een voorteken, hè?
Alhoewel...
Nee, we moeten hier.
Nee, we moeten iets verder door.
Nou...
Ik dacht net onderweg van plek 1 naar plek 2, ik vind het eigenlijk wel leuk.
Oh. Oké.
Okay.
Ja? Ja, er zijn natuurlijk in heel Limburg overal van dit soort bokkenrijderswandelingen uitgezet. Alleen, die lopen normale mensen overdag.
Ja, precies.
Wij niet.
Maar ik vind juist de nacht, dat vind ik eigenlijk wel leuk, maar wel met z'n tweeën. Ik zou dit nooit van mijn leven alleen gaan doen.
Maar ik beken, dat geldt ook voor mij. Ik ben niet de kleinste man, maar... Ja, wat... Oh, hier, dit is gelijk een splitsing.
Ja, en ik denk dat we het pad moeten volgen.
Oké. Okay. Want die grap is ook, als je op Google Maps kijkt, dan heb je weggetje, 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 weggetje. En op een gegeven moment moet
het stopt.
Het bos in.
Ja.
Maar het Galgenbeumke, ja, dat is dus een boom waar... Ja, ook in de... Wat is het dan? De 18e eeuw, hè? 17 zoveel. Er zijn op een gegeven moment 16 bokkenrijders opgehangen.
Op gruwelijke wijze.
Ja, want de meesten waren al half dood. Na martelingen, ja. Verwurgingen, weet ik veel wat. En dan werd dat toch aan het volk tentoongesteld. Even kijken.
We komen hier uit op een soort verharde weg.
Ik moet even op Google Maps kijken.
En het lijkt erop dat we hier naar rechts moeten.
Oh ja.
We komen hier vandaan. Als we dan naar rechts gaan, dan zouden we daar...
Maar we komen toch daar vandaan?
We komen hier vandaan. We hebben hier geparkeerd.
Okay.
We zijn toen zo gelopen. En nu komen we hier uit. Dus dan moeten we...
Maar hier is ook nog wel een paadje. Ik ben toch wel blij dat mijn zaklamp het weer doet, trouwens.
Het geeft me ook iets meer vertrouwen. Volgens mij gaan we wel goed. Maar goed, ik weet niet hoe zeker het is dat mijn GPS hier klopt. Want we zitten in een bos.
En ben ik kijk, zie je heel veel dennenbomen. Of sparren zijn het dan. Die waren er toen natuurlijk. Toen had je van die beukenbossen en eikenbomen. Een soort holle weg is dit, hè?
Ja, loopt wel een beetje omhoog, hè?
Ja, maar ook hol. Zo van...
Links en rechts komen wel stenen.
Ja.
Stenen naar boven.
We komen wel dichterbij.
Hoe staat het met Google Maps?
Ja, we komen dichterbij.
Oh ja.
Lijkt net of ik in de verte zo een geluid hoor.
Nee. Maakt me gek.
Het zou eigenlijk een boom moeten zijn met...
Heb je een plaatje van die
ja.
boom?
Maar ja, oh ja, natuurlijk hartje zomer waar die helemaal mooi begroeid is.
En toch op een berg zie je dat.
Ja. Zou het die boom kunnen zijn?
Nee.
Nee, die is...
Niet oud genoeg. Nou.
Ja, we zijn er toch wel een stukje van afgedwaald, zegt mijn Google Maps. Maar ik vraag me af hoe goed mijn GPS het nog doet in een dichtbegroeid bos.
En wat voor soort boom was het?
Ben ik met mijn laatste procent aan het opzoeken. Ja, een oude lindenboom.
Oké, okay. Maar linde is gewoon een loofhout. Hoop ik, denk ik. Ik wil nog 20 meter die kant op lopen en dan gaan we hier de berg weer af.
Oh, hij staat.
Oh. Hij is omgehakt afgelopen zomer.
In de 18e eeuw zijn er bokkenrijders opgehangen, niet aan de boom zelf.
Nee, nee.
Want daar is hij, ondanks zijn hoge ouderdom, te jong voor.
Oké. Okay.
Bovendien werden bokkenrijders en andere misdadigers niet opgeknoopt aan bomen, maar aan een galg.
Ja, ja.
Die galg heeft ongeveer op deze plek gestaan. Het zou kunnen dat oude vandaag het boompje in de 19e eeuw gebruikte om aan te wijzen waar ooit de bokkenrijders hingen. Dus die boom, daar hebben ze de mensen niet aan opgehangen.
Nee, maar wel op de plek.
Ja, wel op de plek. Dus die plek, dat kan natuurlijk hier overal wel zijn.
Nee. Okay. Eva, ik ga nog even een stukje deze kant op.
Ja, ik loop hem alweer achteraan, hè. Ja.
We gaan met deze kant op.
Oké.
Okay. Jij met je coördinaten, je moet ook gewoon een beetje op je gevoel vertrouwen. Ik denk, een galgenboom staat op een galgenberg.
Ja, en we staan op de galgenberg.
Ja. En de sterren schijnen tussen de boomtoppen door.
Heel even pas op de plaats, want dit had ik me vooraf heel anders voorgesteld. We hebben die GPS-coördinaten, lopen het bos in en doen een beetje spannend, totdat we zogenaamd verrast de galgenboom vinden. Maar de praktijk blijkt weer barstiger. De boom blijft, ook na een half uur zoeken, onvindbaar. Totdat...
Ja, ik denk toch dat dit hem is. Dit moet hem zijn.
Dit?
Ja, hier.
Waar jij met je zaklamp op staat.
Ja. Kijk, okay. De rest is allemaal dennenbomen. En dit is een loofboom.
Ik weet niet of ik dichterbij durf te komen.
Ja. Kijk, we weten dat die bokkenrijders die hebben aan de galg gehangen. Die hebben niet aan zo'n tak van een boom gehangen.
Nee, daar was hij te jong voor.
Ja. Dus de boom heeft het niet gezien.
Maar
dit is wel de plek. Zullen we even het lampje uitdoen en dan ook gewoon...
Ik weet wat jij wil doen.
Je ogen dicht.
Je ogen dicht, ja.
Lamp uit. Kom. Hoe dan?
Oké. Wat denk jij?
Ja, weet je, vroeger, 1740 weet ik veel wat, 1742, ja, was dit een hele onheimische plek. Weet je, nu horen we daar een weg, we zien in de verte weer een lampje, je hoort auto's rijden, hoe laat het ook is. En vroeger was het muis en muis stil. En ik denk dat mensen ook wel dit ook een hele spookachtige plek vonden.
Ik heb echt alleen maar het gevoel van, misschien komt het doordat we net een geluid hoorden, we moeten hier weg.
Ja, wil je weg?
Nou,
vind je het eng?
Nee.
Maar kijk eens hoe mooi het maanlicht door de maan schijnt door die bomen en die werpt een mooie schaduw hier op de... Nou, we komen in de echte bewoonde wereld.
En okay, wij... En naar rechts.
Ja, over het fietspad. Ik vind het toch een stuk minder... Minder tot de verbeelding sprekend dan door het bos. Maar wel makkelijker.
Zo, en zo even sigarenauto's.
Wat zeg je? Sorry.
Wegsfeer.
Ja, precies. Nou, de politie is niet achter ons aangestuurd even.
Gelukkig.
Twee gekken met een zaklamp in een bos. Maar stel je voor, je woont hier. En je ziet er een keer dansende lampjes in het bos achter je achtertuin. Dan zou ik toch wel
Dan is het ook wel een slecht verhaal om dan te zeggen, ja, we maken een podcast over bokkenrijders en we zoeken een boom. Ja.
Weer terug op de plek waar de auto staat, vind ik het briefje met tekst en uitleg over het galgenbeumpje.
Oh. Nou ja, ik ga het voorlezen. Doordat een bokkenrijder uit Sevremont, dat is ook een plaats hier in de buurt, die naar Maastricht uitgeweken was, weer naar Kerkrade terugkeerde en in handen van het gerecht viel, kwam men op het spoor van de bende. Op 8 januari 1743 werd de man te Sertogenrade, dat is naast Kerkrade, op de pijnbank gelegd en toen verriet hij al zijn medeplichtigen. Justitie zond zijn gegevens aan alle andere rechtbanken die onmiddellijk tot arrestatie overgingen. Onder de bokkenrijders die in Schaarsberg voor het gerecht gebracht werden, bevond zich Peter Caspar Konings of Keunings, die zich de koning van Scheid noemde. En Scheid is dan Schaarsberg, hè? Hij was geboren in Schaarsberg, waar hij het schoenmakersambacht leerde. Reeds vroeg kwam hij in aanraking met verschillende beruchte gauwdieven, bij wie hij zich aansloot en met wie hij op roof ging. In de zomer van 1743 werd hij gevangen genomen en in het begin van september met nog 9 anderen ter dood veroordeeld. Kijk, in de zomer gevangen genomen en dan pas in september dat doodvonnis.
Dan is hij echt lang gefolterd. Ja.
Op 16 september 1743 reed de Beulswagen, geflankeerd door schutters en voorafgegaan door de gerechtsbode, naar het galgenbeumpje waar we net waren. De gerechtsplaats in Schaarsberg, waar de koning van Scheid ten aanschouwen van een grote menigte door de scherprechter Tielborg uit Aken en zijn knechten op een verschrikkelijke wijze ter dood werd gebracht.
Oh my god, kan je echt niet voorstellen. Echt absurd. Te aanschouwen van een grote menigte.
Ja, dat was volksvermaak, hè?
Ongekend. Mensen gingen daar gewoon naartoe en die gingen het aanschouwen.
Even gewoon een vraag, hè? Heeft ons dit dichter bij de bokkenrijders gebracht?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja. Ja, ik heb nu toch wel zoiets van die donkerte, dat lugubere. Ja. Het is wel een aanzet om dichter bij de bokkenrijders te komen. Wat denk jij?
Het krijgt, ja, vel op de botten is het eigenlijk, hè. Ik bedoel, ja, het is allemaal leuk om te lezen zo van oh, dit en dat. En zoveel mensen en zoveel bendes en die en die en die, allemaal in boekjes. Maar als je dan toch even de moeite neemt om de plekken op te zoeken en dan ook nog in het nachtelijk uur, dan heeft het wel wat.
Jazeker. Ja, ik ben blij dat we het hebben gedaan.
Ja?
Ja.
Maar alleen was het niet gegaan, hè?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Ook met dit tweede nachtelijke uitstapje kwamen we een klein beetje dichter bij de bokkenrijders. Maar Henk, je hebt me nu toch wel echt nieuwsgierig gemaakt naar het tweede deel van het verhaal over Jean Enemé.
Ja, maar daarvoor moet je dus echt naar het vierde deel van deze podcast luisteren, want het verhaal krijgt nou ook een twist.
Ja, en we hebben nog meer, want we gaan naar de Efteling.
Hè? Huh? Voor de podcast naar de Efteling, hoe linken we de Efteling aan ons bokkenrijdersonderwerp?
Hugo van de Loonse Duinen.
Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Hugo, de bokkenrijder.
Hij is een bokkenrijder en hij komt tot leven in de Efteling.
Oké, op naar de Efteling, op naar aflevering 4. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.